vanmorgen met jullie hebben over dat woordje samenhang. Samenhang. Samen, hoe zijn wij als gemeente aan elkaar verbonden? En ik wil met jullie kijken naar twee momenten, twee brieven van Paulus. En Paulus' brieven leren ons namelijk enorm veel over gemeente zijn. En ook een hele hoop over samenhang. En als we zo meteen gaan kijken naar twee specifieke gebieden, wil ik nu alvast, en ik ga er straks op terugkomen, maar jij in je denken gaat letten, ook als we straks het Bijbelteksten gaan zien, op het aandeel van iedereen voor de samenhang, het aandeel van sommigen voor de samenhang en het aandeel van God voor de samenhang. Heb ik deze drie vragen in een specifieke volgorde gekozen? Nee. Bij elke tekst had ik ze ook andersom kunnen doen. Eerst het aandeel van God, dan het aandeel van sommigen, of het aandeel van iedereen, of nog weer een andere volgorde. De volgorde maakt niks uit. Het is, soms heb je preken met punt 1, punt 2, punt 3, en daar zit ook een hele specifieke volgorde bij. Vanmorgen gaat het niet om welke eerst, maar even een drie-eenheid, bij wijze van spreken, die je ziet van het aandeel van iedereen, het aandeel van sommigen en het aandeel van God voor de samenhang van de gemeente. Voor het functioneren van de gemeente zoals als wij. En eigenlijk zie ik hier een aantal principes in die gelden voor alle gemeenten. Goed, ik zei het net al. We beginnen we gaan kijken naar twee brieven van Paulus. Even wat dingen over Paulus. Ik vind het leuk om de laatste weken, doe ik dat wel wat vaker. En ik krijg er ook leuke reacties op. Omdat ik van sommigen, laatst zei iemand van, oh, ik vond het zo gaaf dat je het vorige week zo over David hebt gehad. Twee weken geleden. Want ik wist helemaal niks van David. Iemand die nog maar net een paar keer in de kerk komt. Nog niet echt heel veel Gods woord gelezen heeft. Het enige waarvan ik hem wist, is dat hij een keer een reus omver geslagen had. Maar ik wist bijna niks van hem. Dus zo hebben we heel David. Was het vorige week of twee weken geleden? Dat was vorige week, hè? Ja. Vorige week behandeld. En dan vertel ik wat extra dingen erover. En dat helpt. En als ik dit soort zaken doe, dan heb ik daar ook mee het doel dat jij hongerig wordt naar Gods woord en de verhalen uit Gods woord. Nou, we gaan kijken naar Paulus. En Paulus wordt ook wel eens de 13e apostel genoemd. Die 13 brieven schreef. Dus misschien makkelijk om te onthouden. Sommigen denken dat hij de 12e apostel had moeten zijn. En dat toen ze dat met een dobbelsteen deden in Handelingen hoofdstuk 1. Toen, nadat Judas zichzelf opgehangen had. Toen moesten ze een nieuwe apostel vinden. Want Judas had Jezus verraden en had daardoor zelfmoord gepleegd. En toen hebben ze iemand anders gekozen. En sommigen denken dat het eigenlijk Paulus moeten zijn. Ze hadden iets beter naar Gods geest moeten luisteren. Nou, mag allemaal, denk erover wat je denkt. Dus of hij had de 12e apostel moeten zijn, of volgens anderen is hij gewoon de 13e apostel. Hij heeft in elk geval 13 brieven geschreven. En van die 13 brieven zijn 4 hele persoonlijke brieven. Die zijn naar personen geschreven. Titus, 1 Timotheus en 2 Timotheus. Dus die kreeg zelfs twee brieven. En Titus, Timotheus, wat was die andere persoonlijke nou? Philemon, die heb je ook nog. Dus dat zijn hele persoonlijke brieven. En daarnaast heb je 7 hele specifieke gelegenheidsbrieven. En het is belangrijk om dat te beseffen als je soms de dingen, die brieven leest. Want Paulus schrijft die voor een hele bewuste reden. En als je de reden niet kent waarom Paulus die gemeente schreef met de woorden die hij daarvoor gebruikte, kun je soms een aantal van de dingen die hij schrijft helemaal verkeerd interpreteren en ook helemaal verkeerd toepassen. Moet je niet bang van worden, maar het is soms handig dat je eventjes daar huiswerk voor doet. En dan zijn er ook 2 algemene brieven. En die zijn relatief makkelijk toe te passen, redelijk snel toe te passen op je eigen leven. En daarbij is geen hele duidelijke reden voor schrijven. Als je iets dieper doorspit, en dit betreft dan Efeze en Romeinen, dan vind je ook daar specifieke redenen voor schrijven. Maar toch zijn die 2 brieven behoorlijke algemene brieven waar heel veel waarheid en ook heel veel systematiek, om een duur woord te gebruiken, in zit, die jou en mij kunnen helpen over het leven met God. Nou, Paulus die heette, zijn Joodse naam was Saulus. En dat was vernoemd naar de eerste koning van Israël. Want hij kwam uit de stam Benjamin. En Saulus, de eerste koning van Israël of Saul, die kwam ook uit de stam Benjamin. En waarschijnlijk heeft Paulus daar zijn naam van gekregen. Opgegroeid in Tarsus, hij had Joodse ouders. Hij was getraind door de rabbi Gamaliel. En hij was ook heel goed bekend met de Griekse taal. En ik heb wel eens gezegd van ja, maf dat God juist Paulus naar de Joden heeft gestuurd. Juist omdat hij zoveel over het Jodendom wist. Eigenlijk moet ik daar een beetje van terugkomen. Want als je Paulus wat meer bestudeert, dan zie je dat God Paulus heel veel al in zijn normale leven heeft toegerust. Precies om te doen wat hij doet. Want hij is een van de grootste gemeentestichters die in acht van wij kennen. En hij was namelijk bekend met het Jodendom. Enorm goed bekend met het Jodendom. Maar hij was ook opgegroeid in Tarsus. En daar spraken ze Grieks. En de Griekse taal was de taal van die tijd. En daarom was hij heel goed in staat om overal waar hij ging het heidendom te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Dus hij had Joodse ouders en hij kende de Griekse taal, opgegroeid in ook een Griekse stad, of een stad in die buurt in elk geval. Maar zijn vader die had ook ooit een keer het Romeinse burgerschap gekregen. En daardoor had Paulus ook het Romeinse burgerschap, dat had hij daardoor meegeërfd. En dus eigenlijk had hij drie invloeden. En als je Romein was, had je een bepaalde gunst. Stel je voor, je deed dingen die je niet mocht doen. Dan werden niet-Romeinen, die werden gekruisigd. Maar als je een Romeins burger was, dan hoefde je niet gekruisigd te worden, maar dan mocht je onthoofd worden. Dat ging ietsje sneller. Dus dat is met Paulus gebeurd. Hij is niet gekruisigd, maar hij is onthoofd. Onder andere omdat hij een Romeinse staatsburger was. Maar hij had dus en hij heeft goed gebruik gemaakt van zijn staatsburgerrecht een paar keer. Maar goed, daar ga ik nu niet allemaal te diep op in. Maar hij had een hele hoop. Hij was niet een dom iemand. Hij was echt geknipt voor deze taak die God hem had gegeven om gemeenten te stichten. En daarom, als wij het hebben over samenhang en als wij samen willen leren over gemeenten zijn, dan vind ik het heel goed en heel, heel leerzaam om te kijken naar Paulus. Als je al zijn brieven bekijkt, dan zie je ook, sommigen zeggen twee en sommigen zeggen drie hoofdthema's. En eigenlijk bij elke brief van Paulus zie je dat hij altijd, daarom hou ik ook zoveel van hem, gericht is op Jezus. Altijd. Altijd is het alles voor Jezus. Jezus is alles. Hij doet niks zonder hem en hij leeft voor Christus. Dat zegt hij ook op een gegeven moment, het leven is mijn Christus, het sterven is mijn gewin. In elke brief zie je die hartsgesteldheid ook terug. Zelfs als in de persoonlijke brieven of in correctiebrieven voor een specifieke gelegenheid, continu is Paulus altijd gericht op Jezus. En het tweede thema is dat hij ook altijd gericht is op het evangelie. En het derde thema, en ik vind thema 2 en 3 eigenlijk één thema, is dat hij ook altijd gericht is op genade. Dus eigenlijk zeg ik dat hij twee kernthema's heeft. Altijd gericht op Jezus en op het evangelie van genade. Want zo verwoordt Paulus het. Het evangelie is het evangelie van genade. Vind je in alle brieven bij hem elke keer terug. Nou, en voordat we een stuk gaan lezen, nog één ding over brieven. Eigenlijk blijf ik dit ook wel bijzonder vinden en dit wil ik ook benoemen. Gewoon zodat je kijkt hoe bijzonder onze Bijbel is. Want brieven waren destijds, kijk, wij kunnen nu een e-mailtje sturen en die vliegt zo waar dan ook heen ter wereld en iedereen kan het e-mailtje lezen. Alleen in die tijd waren brieven was de duurste vorm van communicatie die er was. En daar koos je alleen maar voor als het hoog nodig was, of als je heel veel geld had, of wat er een specifieke reden was, dan schreef je een brief. En meestal waren die brieven dan ook nog erg kort. En Paulus, waarschijnlijk volgens sommigen, is de één brief, de brief van Romeinen, die heeft iets van 7000 woorden, 7000 plus woorden. Dat is een van de langste brieven uit die tijd. Want brieven waren dan kort, veel korter dan de brieven die wij hadden. En brieven waren niet alleen zeldzaam in die antieke wereld, maar het was ook nog nooit eerder voorgekomen dat mensen brieven beschouwden als een middel waardoor God tot mensen kon spreken. Dat gebeurde niet via brieven. Je had wel boekrollen en bijbelrollen enzovoort, dat is allemaal wel bekend. Maar dat er brieven geschreven werden waarin dan zaken van God beschreven waren, dat was eigenlijk iets heel unieks. En als ik daar dan over nadenk, van waarom is God toen hij de kerk stichtte, heeft hij iets nieuws toegevoegd aan de normale vorm van het woord. Het woord, het Oude Testament, daar hebben we ook heel veel van het geschreven woord gekregen. En nu ook iets middels iets van brieven. Nou, het mooie van brieven is dat ze heel persoonlijk zijn. En deze brieven van Paulus zijn ook allemaal heel praktisch. Dus er waren hele specifieke redenen. En sommige van de kerken die een brief van Paulus kregen, die hadden er echt een rotzooi van gemaakt. En dan kunnen wij met de vinger naar wijzen van ze hebben er een rotzooi van gemaakt. Of wij kunnen daarvan naar kijken en in zekere zin kunnen wij leren van hun fouten. En ondanks dat zij nare dingen deden, bijvoorbeeld de Korinthe, waar we straks een stuk van gaan leven, die leven in een stad. Er was een term, als je een Korintiaanse meisje is, dat waren gewoon prostituees. En als je Korinteriseren, dan had je het over dat je gewoon overspel pleegde. En in die stad was een tempel waar iets voor de godin van de liefde, Artemis geloof ik. En daar hadden ze iets van 2000 vrouwelijke priesters, heette dat dan. Maar als je die godin wilde aanbidden, dan moest je gewoon seks hebben met die vrouwen. En dat was gewoon prostitutie. Het was een enorme, onreine, onheilige stad. En in de kerk van Korinthe was heiligheid en onheiligheid was binnengekomen. En het was chaos en er was van alles aan de hand. En Paulus schrijft daar met een specifieke reden heen. En die geeft ze daar wat praktische tips hoe daarmee om te gaan. En dus dat wij brieven hebben helpt ons om in elke omstandigheid waar we ook zitten te leren hoe wij mogen wandelen. Nou, even een stukje Bijbelstudie en achtergrond rondom Paulus. Als wij het hebben over samenhang, dan gaan we eerst kijken naar een stuk wat Paulus schrijft in Efeze. En Efeze was zo'n algemene brief. Dus daar is niet een hele specifieke reden die daarin genoemd wordt. Dit is waarom ik schrijf. Volgens sommigen was het zelfs een rondzendbrief. En wat ze daarmee bedoelden, dan ging die eerste die gemeente, werd hij daarvoor gelezen. En dan weer een andere gemeente en dan werd hij daarvoor gelezen. En sommige, als je het overleest, dan noemen sommige Efeze de koningin van Paulus' brieven. Daar is hij heel systematisch. En in Efeze zitten een hele hoop dingen die je als christen heel snel kunt toepassen op je dagelijks leven. Ken je God nog niet zo lang, of misschien juist wel heel lang, ga dan gewoon eens een keer Efeze lezen van A tot Z. Ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt. Vorige week vroeg ik of mensen misschien nog wel eens de hele Bijbel gelezen hebben. Maar als ik een brief van Petra kreeg toen ik op de Bijbelschool zat, dan las ik niet 2 of 3 zinnen. En daar ging ik de hele tijd maar op mijmereren. Alhoewel er wel een paar hele mooie zinnen tussen zonden waar ik wel op ging mijmereren. Maar ik las ook het hele verhaal. En dat maakte de brief nog mooier. En als ik dan aan anderen op school vertelde over de brief, dan ging ik niet de hele brief altijd helemaal vertellen. En ik vertelde natuurlijk de kernteksten uit de brief. Maar voor mij, om die hele brief te pakken, las ik het in het geheel. Ik wil jou aanmoedigen, lieve gemeente, om soms eens bijbelboeken, bijbelbrieven enzovoort weer eens in zijn geheel te lezen. Niet alleen tekstje, prikje te spelen en dan heb je 1 tekst, daar hang je alles aan op. Maar lees het dus in zijn geheel. En Efeze is zo'n brief die prachtig is om in zijn geheel te lezen. Nou, ik zei net al, geen hele directe, duidelijke reden tot schrijven. En toch geloof ik dat er wel een reden aan te wijzen is. En ook daar kom ik bij iets van hier kunnen wij ook opnieuw wat van leren. Volg even met me mee. Paulus had de Efeziërs na zijn 3e zendingsreis opgedragen te waken voor valse leraren. Voor degenen die het willen weten, dan lees je in Handelingen 20 vers 29 tot 30. Dan neemt hij afscheid van de oudsten en dan zegt hij: waak tegen valse leraren. En in het boek Openbaring wordt over Efeze gesproken dat ze dat inderdaad heel goed hadden gedaan. Ze hadden heel goed gewaakt over de leer. Maar, dan wordt er gezegd, ze waren hun eerste liefde kwijtgeraakt. Daarom hebben we dat liedje ook, ik wil terug naar mijn eerste liefde enzovoort. En dat is onder andere gebaseerd op wat daar aan Efeze geschreven wordt. Als je het boek Efeze bestudeert, dan zie je dat Paulus in het boek het woord liefde, agapeo, 9 keer gebruikt. En dat gebruikt hij in die brief in verhoudingsgewijs met andere brieven vele malen vaker dan in andere gebieden. Paulus heeft het hier heel duidelijk over het belang van liefde. Het belang van samenhang. Het belang van vanuit liefde aan elkaar verbonden te zijn. 1/6 van Paulus' uitspraken over liefde staan in deze brief. De brief begint met liefde, Efeze hoofdstuk 1, vers 4 geloof ik. Het eindigt met liefde, de laatste tekst spreekt ook over liefde. Paulus die schrijft de Efezers en die schrijft hele prachtige dingen over Jezus, zijn genade, over vrijkomen van de God van deze wereld en over binnen mogen gaan in de wegen die voor ons zijn weggelegd, waarin wij mogen wandelen, de goede werken van hem. Maar het is ook gestoeld in het belang van samenhang door liefde, door onderlinge liefde. Nou, zo gaan we dit stukje eens lezen. Efeze hoofdstuk 4 vanaf vers 7. Aan ieder van ons is de genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. En let nu even op, hè. Nu kom ik even terug bij die 3 vragen die ik aan het begin stelde. Het aandeel van iedereen, het aandeel van sommigen en het aandeel van God. En dat is het aandeel van Jezus, de Vader of de Heilige Geest. Dus zelfs in dit eerste zinnetje, Aan ieder van ons is de genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Dus hier zie je al iets dat dit is wat Jezus doet. Maar het is ook iets wat we allemaal krijgen. Wij allemaal hebben genade ontvangen. Maar we lezen eerst even verder en daarna noem ik wat meer terug. Maar als je nu luistert, let op. Wat is wat Jezus doet? Wat is wat jij mag doen? En wat is wat sommigen, misschien jij ook, specifiek mogen doen? Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en hij schonk gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen. Om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Hij wil alles met zijn aanwezigheid vullen. Wat is zijn aandeel? Nou, onder andere dit. En dan is het, hij is het die apostelen heeft aangesteld. En profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Dit wordt ook wel de vijfvoudige bediening genoemd. Ik ga vanmorgen niet te diep in over die vijfvoudige bediening en hoe die werkt. Maar wat ik wel wil dat je ziet is dat hij specifieke bedieningen geeft met een specifiek doel. Dan staat er om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Ik zelf in mijn Bijbel onderstreep of omcirkel dan woorden als bijvoorbeeld zo. En bij vers 12 het woord als om. En dan zie ik, oké, God geeft dit om dat, zo dat. Dus God geeft die bedieningen om de heiligen toe te rusten ergens voor, zodat hierdoor het lichaam van Christus wordt opgebouwd. Daar zit een hele specifieke richting, strategie en bedoeling achter. En ook op deze dingen ga ik echt in de komende weken wel vaker terugkomen. En ook die bedieningen en die samenhang beter uitleggen. Maar voor nu, blijf even kijken. God doet daar dus iets. Hij geeft iets met als bedoeling dat we allemaal, iedereen, worden toegerust. Zodat het lichaam van Christus wordt opgebouwd. En dan staat er vers 13, weer zo'n woordje die je kunt onderstrepen. Totdat, dus hoe lang gaat het door? Totdat er iets gebeurt. Totdat wij alle, en hier staat ons jaarthema, samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. Ik ben deel geweest van heel veel initiatieven van eenheid. Ik vind ze ook allemaal heel erg goed. Maar hierin zie je dat eenheid een vrucht is en geen doel is. En eenheid is een vrucht van een bepaalde orde, een bepaalde volgorde. Dat die genade van hem over ons allemaal wordt uitgestort. En dat Jezus dan aan ons allemaal, over wie allemaal die genade is uitgestort, specifieke bedieningen geeft. En als dat dan goed functioneert, dan wordt het lichaam opgebouwd. En dan worden wij samen door ons geloof en onze kennis van de Zoon van God, vormen wij een eenheid. Dus dan is eenheid geen doel, maar is eenheid een vrucht. En eenheid nastreven als doel, dat lukt niet. Dan wordt het een toren van Babel. Maar goed, dat is een beetje een zijspoor. Waar heeft het toch al mee te maken? Samen verbonden zijn, samenhang is een bepaalde vrucht. Ik ga weer opnieuw vanaf vers 13. Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens. Van het tot volle wasdom gekomen. Met andere woorden, van de volwassenheid. Volle wasdom gekomen. Daarmee wordt bedoeld dat je geen kind meer bent, maar dat je volwassen bent. Tot de volle wasdom gekomen. Volheid van Christus. We lazen het net al. Wat wil hij? Dat alles met zijn aanwezigheid gevuld wordt. Hij wil dat dit huis, dat waardevol leven en alles wat we doen, zowel als we hier samenkomen als dat we thuis zijn, dat we allemaal helemaal met de volheid van Jezus Christus vervuld worden. Dat is zijn doel. Dat is wat hij wil. Jij, ik, wij. Dit is ons allemaal. Niet alleen ik, niet alleen een aantal, maar iedereen. Met de volheid van Christus. En dan, vers 14, opnieuw een vrucht. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer, die stuurloos ronddobberen. En met elke wind meewaaien, dan dit en dan dat en dan zus en dan zo. Met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Efezus moesten waken over valse leraren. Maar weet je hoe ze daar het beste over waakten? Door te waken over hun eerste liefde. Dat is, als je het goed leest, dan zie je dat Paulus hier dat leert. En daarom vind ik, zei ik net ook even een stukje van wat er dan in Openbaringen gezegd wordt. Van jongens, jullie hebben je beschermd tegen valse leraren. Maar dat is als het ware ook een doel in zichzelf geworden. En het is misschien zelfs wel angstgedreven geworden. Maar als je het hier goed leest, dan zeg je, als jij je richt op je eerste liefde. Als je je richt op Jezus, die jou wil vullen met zijn volheid. En met alles wat in hem is. Als je hem voorop houdt in alles. En daarvanuit dat je je laat bedienen door de bedieningen die God geeft aan het huis. En dat we daarvanuit met elkaar verbonden zijn. En de volle wasdom van Jezus in ons krijgen. Dan automatisch worden we niet heen en weer geslingerd door elke wind van leren, welke kant het dan op gaat. En dan hoef je ook geen zorgen te maken. Is zelfs het waken voor valse leraren is ook een vrucht. Dus eenheid is een vrucht. Het waken voor valse leraren is een bepaalde vrucht. Bepaalde vrucht ervan. Het begint bij die genade. De genade van Jezus die over ons allemaal is uitgestort. Waarin we allemaal samen wandelen. En dan met elkaar verbonden door hem. En door specifieke bedieningen die ons helpen, ons samen helpen om in zijn huis te functioneren. Ik lees verder. Vers 15. Opnieuw zo'n woordje die ik omcirkeld heb. Het woordje dan heb ik in mijn Bijbel dan even omcirkeld en onderstreept. Dan, opnieuw een vrucht, zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben. Twee dingen, waarheid en liefde, gaan hand in hand. Samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. En dan staat hier opnieuw waar ik het afgelopen weken over gehad heb. En hier staat het woordje wat ik vandaag nieuw introduceer. Dan krijgt het lichaam. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang. En wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder, dus we hebben het opnieuw over wat doen we allemaal? Ieder draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. We zien hier een aantal dingen die Jezus doet. We zien een aantal dingen die we allemaal doen. En we zien een aantal dingen die de apostelen doen. Die de profeten doen. Die de leraren doen. Die specifieke bedieningen doen. En als dit functioneert, lieve mensen, dan worden we allemaal met elkaar, bouwt het lichaam zichzelf op door de liefde. Dus wat is het aandeel van iedereen? Ik heb een paar genoemd. En voor mij, als ik hem zelfs nu opnieuw dit Bijbelgedeelte lees, dan zie ik u weer nog meer. Maar het aandeel van iedereen, onder andere naar aanleiding van deze tekst, is allemaal mogen we leven in de genade. En samen mogen we een eenheid vormen van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Samen mogen we een stabiele koers varen. Dus we gaan niet ronddopperen en meewaaien met elke wind, maar we hebben een stabiele koers. Samen, wat is het aandeel van iedereen? We mogen allemaal elkaar lief hebben. Dat is niet de taak van alleen de leiders of van een aantal mensen die aangesteld zijn om anderen lief te hebben. Nee, dat mogen we allemaal samen doen. Elkaar lief hebben. Allemaal mogen we groeien naar Jezus. 4 vers 15. Iedereen mag naar vermogen bijdragen. En samen bouwen we onszelf als het ware op door de liefde. Dat is het aandeel van iedereen. En dan zie ik het aandeel van sommigen. En het aandeel van sommigen, en dat ik heb het tweede Bijbelgedeelte, en weet je, terwijl ik zit te spreken, zit ik te twijfelen, en ik denk ook dat ik ga doen wat ik nu denk, is om het tweede Bijbelgedeelte uit Korinthe te parkeren tot de volgende preek. Zodat we dit even goed gaan pakken en dan niet dit verzand in het andere stukje. Maar wat we volgende keer dan gaan lezen, over 2 weken dan denk ik, uit 1 Korinthe hoofdstuk 12. Daar zien we eigenlijk hetzelfde, dat God iets geeft aan iedereen en dat hij dan ook specifieke bedieningen geeft. En eigenlijk moet je onthouden dat de specifieke bedieningen, bijvoorbeeld mijn bediening hier in dit huis en bediening van Petra en bediening van leiders en oudsten enzovoort. Die hebben altijd als doel om te faciliteren, te ondersteunen dat gebeurt wat we net allemaal gelezen hebben. Die vijfvoudige bediening, die heeft eigenlijk als grootste verantwoording om een klimaat te creëren waarin die samenhang, die volheid van Christus, dat hele lijstje die ik net gaf, dat ze toerusten ter opbouw van het lichaam. Dus dat die leiders er samen voor zorgen dat het klimaat gefaciliteerd wordt, Waarin we allemaal mogen leven in genade. Waarin we samen een eenheid vormen van het tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Ik noem ze gewoon een paar keer, zodat je ze verschillende keren hoort vanmorgen. Dat we samen een stabiele koers varen. Dat we allemaal vasthouden aan de waarheid. Dat we allemaal elkaar lief hebben. Dat we allemaal groeien naar Jezus. En dat ieder bijdraagt naar vermogen. En dat we samen onszelf opbouwen door de liefde. Nou, daarvoor geeft God specifieke leiders. En vanuit die gedachte zijn we ook als oudsten, met name de afgelopen tijd veel aan het praten. We hebben het vorig jaar wel eens gehad over over een rotonde mentaliteit. Dat we als kerk een grote rotonde zijn, waar mensen binnenkomen en dan zelf kunnen kiezen. Ga ik rechtsaf of ga ik rechtdoor of ga ik linksaf? Dat je voorwaarden schept die ervoor zorgen dat mensen zelf hun keuzes gaan maken. In plaats van dat je overal stoplichten neerzet en dat wij bepalen nu is het rood of nu is het groen of nu is het oranje. Nou, hoe kun je een gemeente worden die niet alles controleert, die niet alles beheerst, die niet alles doet, maar die faciliteert dat leven wat God hier geeft? Nou, daar beginnen, zei ik net ook al, wat ideeën over te ontstaan. Maar wij geloven dat het leiderschap mag gaan faciliteren dat die onderlinge samenhang, die verbondenheid met elkaar gaat groeien. Nou, en het aandeel van Jezus, hij is degene die genade schenkt. Hij is het die apostelen aanstelt. Hij is het die alles met zijn aanwezigheid wil vullen. Hij geeft leiders en hij is de bron van samenhang. We zagen het net al, hij is het hoofd waarvanuit het lichaam met elkaar verbonden is. Dus ik begon mijn preek ermee en ik eindig dit stukje er ook even mee. Van zonder Jezus gaat dit allemaal helemaal niet eens lukken. Kunnen zelfs die vijfvoudige bediening, hoe mooi ze ook zijn, de bedieningen die in hun huis zijn, kunnen allemaal niet functioneren als het niet gestoeld is in hem. En hij zorgt ervoor en hij wil daarvoor zorgen. En over 2 weken gaan we zien hoe de Heilige Geest dat ook nog heel, heel, heel prachtig doet. Alleen ik ga vandaag niet ook 1 Korinthe hoofdstuk 12 met jullie lezen. Omdat daar zitten een paar parallelle dingen in als wat we hierin hebben gezien. Maar ik geloof dat voor vandaag dit Bijbelgedeelte voldoende is. En ik geloof dat het goed is voor jou om eventjes te gaan beseffen. Wij zijn deel van zijn lichaam. Niet van mijn lichaam of van het lichaam van de oudsten. Of het lichaam van zelfs van elkaar. Maar wij zijn door God bedacht. En hij is het hoofd. En hij geeft ons samenhang. En daarin mogen we allemaal functioneren. En daarin geeft God specifieke plekken. Nou, nu wil ik toch ook vandaag alvast iets droppen van hoe gaat dit nou praktisch worden. Want dit Bijbelgedeelte is mij al heel lang bekend. Ik heb hem al jaren bestudeerd. En ik vind dit en ook 1 Korinthe hoofdstuk 12 die we de volgende keer gaan behandelen. Een paar van de mooiste Bijbelgedeelten die beschrijven hoe het lichaam van Christus kan functioneren. Enerzijds beschrijft het fantastisch. Anderzijds is het ook best wel een beschrijving die heel lastig is om praktisch te maken. En ik heb ook gezien dat juist op dat gebied het heel vaak misgaat en mis is gegaan. En dan heb je het aloude voorbeeld. Ik heb gedroomd over een auto. Jij hebt gedroomd over een auto. En we weten niet wat voor auto, wat voor merk en hoe groot en hoe dik die is. Maar we gaan er wel over praten. Hij rijdt goed en hij rijdt snel. Nou, jij hebt een heel oud autootje gezien. En ik heb een hele snelle auto gezien. Nou, enzovoort. Waar het mee te maken heeft, iedereen heeft verschillende plaatjes. Ook bij zoiets heeft iedereen andere plaatjes. Bij een ieder heeft iets. Of iedereen draagt bij naar vermogen. Heeft iedereen andere plaatjes. Andere verwachtingen. Bij samenhang door liefde, bij met elkaar verbonden, heeft iedereen een ander idee. En maar tegelijkertijd rondom alle dingen die ik hier lees, daar zie ik de meeste kracht in een gemeente. En soms ook de meeste zwakheid in een gemeente. In die zin, daar de meeste mensen zijn daar teleurgesteld. Op het gebied van samenhang. Niet op het gebied van saaie, lange, onduidelijke, vage preken. Misschien ook. Maar de diepste issues, die liggen altijd op het gebied van dit, die onderlinge liefde. Het denken dat je ergens ruimte voor hebt. Ik heb de bediening om zangleider te worden, dus nu moet ik ook op dat podium. En dan gebeurt het niet gelijk en dan had ik dat verwacht. Want in de Bijbel staat altijd iedereen een plek. Maar hoe zit het allemaal? Dus op dit gebied gaat een hele hoop fout. Nou, daar heb ik zelf en wij lang over nagedacht. En geloven we dat juist bij dat stukje toerusting hoort, dat we met elkaar gaan proberen dat plaatje steeds helderder te krijgen. En dan denk ik dat zowel ik zelf als wij als oudsten inmiddels een beetje een plaatje beginnen te krijgen die al een beetje helderder wordt, maar hij is nog steeds niet 100% helder. Er is maar één die het plaatje 100% helder heeft en dat is God zelf. Dus daarom hebben we hem heel veel nodig. Maar ik wil je vanmorgen ook alvast wakker maken voor een denkfout die ik zelf, en misschien jij ook, heel vaak hebben gemaakt. Als we een Bijbelgedeelte als dit praktisch gaan toepassen op een gemeente. En dus dan denk ik na over de vraag, hoe kun je ook bijvoorbeeld op een zondag, laten we daar eens mee beginnen. Dus door de week is stap 2. Maar hoe kun je op een zondag meer invulling geven aan deze onderlinge samenhang? En ook juist dan dit toepassen op we zijn een streekgemeente enzovoort. Ik geloof dat wij een denkfout maken en dat wij geen verschil zien tussen diensten en samenkomsten. Meer over nadenken. Ik geloof namelijk dat er verschil zit tussen diensten en samenkomsten. De denkfout is soms dat wij denken dat in een dienst alles moet. Maar stel je voor dat we dat nou eens breder beginnen te maken. Dat de dienst onderdeel is van de samenkomst. Net zoals dat een koe een zoogdier is, maar niet elke zoogdier een koe. Een dienst is een onderdeel van ons samenkomen, maar niet al het samenkomen moet gestoeld zijn of moet geuit worden in een dienst. Een dienst is het moment van aanbidding, gebed en het woord. Daar gebeurt ook onder andere het stukje toerusting. Misschien even een, hou er even vast, ik kom er zo weer op terug. Maar Petra die is vandaag jarig en Juda die is dinsdag jarig. En Juda die zit lekker bij Petra nu trouwens. Maar Juda en Petra die vieren dat vandaag. Dus wij hebben vandaag, en wij zijn niet alleen, ik vier het samen met hem mee. En gisteren hebben Petra en ik, en Petra nog langer dan ik, die is om 8:30 begonnen en die was om 5:00 klaar. Heeft ze de hele dag in de keuken staan te kokkerellen. Fantastisch. Ze haalt de mooiste recepten van Pinterest enzovoort. En dat wordt helemaal leuk en lekker. En de hele dag bereidt ze zich voort. En als we dan die maaltijd aan het bereiden zijn voor het feest van vandaag, dan worden er verschillende dingen gemaakt. Er worden, ik noem het even volwassen hapjes gemaakt. Er worden hapjes gemaakt waarvan je weet, dit vinden volwassenen lekker. En je kunt, laat me niet te veel op de huid waaien. En er worden hapjes gemaakt voor kinderen. We hebben echt iets heel leuks bedacht. Dat wij spekjes hebben gepakt. En we hebben chocola gesmolten. En die dopen we dan in de chocola. En dan een prikketje eronder. En dat droogt dan op enzovoort. En het ziet er allemaal leuk en fantastisch en gezellig uit. En als we dan vanmiddag het eten neerzetten. Dan zetten we eten neer. Hier is het voor volwassenen. En hier is het voor de kinderen. En als het feest begint. Iedereen komt tegelijkertijd aan. Maar er zijn dingen die wij als volwassenen leuk vinden. En er zijn dingen die wij als kinderen leuk vinden. Het feest is één geheel. Het komt allemaal tegelijkertijd samen. We hebben zelfs gezegd, om 5:00 ongeveer gaan we samen eten. En dan, dus voor de mensen die uitgenodigd zijn. Maar voor die tijd staat de koffie klaar en is iedereen welkom enzovoort. Dus er is een maaltijd. En ik word dit jaar 40 en dan gaan we een groot feest geven, oké? Daar houden we ons aan. Als we, samen, hè? Samen. Waar stort ik mezelf nu weer in? Maar dan heb je dus een moment dat je samen met elkaar gaat eten. Maar je komt niet precies om 5:00 aan en dan ga je zitten. Nou, dien me de maaltijd maar op. Maar je komt eerder en je blijft daarna ook hangen enzovoort. Rondom die maaltijd is er van alles wat gaat. En hoef je als gastheer, je zorgt dat de maaltijd klaar staat. Maar je gaat echt niet, Peter en ik gaan niet met iedereen praten. Op een gegeven moment is het leuk dat iedereen met elkaar praat. En dat de kinderen met elkaar spelen. En die zijn hier en die zijn daar. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je kunt zo'n feest op verschillende manieren inrichten. Dat je één grote tafel hebt waar iedereen aan zit. Of je kunt een tafel voor volwassenen hebben. En daar staat misschien een wijntje enzovoort. En je kunt een tafel hebben voor de kinderen. En daar staat Ranja enzovoort. Je kunt het allemaal op verschillende manieren doen. Nou, waarom ik die parallel even trek. Ik geloof dat het samenkomen als gemeente op zondag is van moment van aankomst tot vertrek. Dat is het samenkomen. Dat is ook de gelegenheid waarin iedereen wat heeft. Waarin jij andere mensen kunt gaan ontmoeten en andere mensen van het lichaam kunt zien en bespreken en kunt leren kennen. Want wat nu soms heel makkelijk gebeurt is, wij komen hier binnen en we komen misschien iets te laat of wat dan ook. En dan begint de dienst en dan is de dienst is de samenkomst. En dan begint die en aan het eind gaan we weer weg. En dan zoeken we in de dan willen we nog even een kopje koffie. En dan zoeken we de mensen op die we allemaal kennen. Waar we elke keer de gesprekken mee hebben. Waar we een klik mee hebben. En dan gaan we weer naar huis. Terwijl juist het moment, we hebben echt concrete plannen om hier vernieuwing in te brengen. Maar dat ga ik vandaag nog niet vertellen. Maar het moment zowel voor de dienst als na de dienst. Dat hele gebeuren van samenkomen. Dat kan leuker. Dat kan dynamischer. Daarin kunnen die bedieningen die we allemaal met elkaar hebben en dat die onderlinge samenhang, dat kan functioneren. Maar als wij proberen continu alles wat dan gesproken wordt over het lichaam van Christus te stoppen in de dienst, dan krijg je op een gegeven moment de mensen die het redden om op het podium te komen. Ha, ik mag nu mijn ding laten zien. En de mensen die niet op het podium zijn, die moeten dan passief. Dan krijg je actief en passief, dan komt de kloof tussen. Ik zie dat God een aandeel heeft. Dat God sommige specifieke mensen aanstelt. En dat doet hij gewoon. Daar staat nooit van die is dan meer of die heeft het verdiend. Maar hij stelt mensen aan die het toerustingsgedeelte doen. En dan daarvanuit wij samen met elkaar. Dus als wij deze denkfout eens een kans zouden kunnen geven. Als jij die eens een kans zou kunnen geven. Mogelijk moet er minder in de dienst gebeuren en meer in de samenkomsten. We hebben mededelingen hebben weggehaald enzovoort. Want weet je wat ik geloof dat in de diensten. En dan heb je hier nu een dienst. Petra en de kinderwerkers zijn er ook samen over aan het praten. De kinderwerk is niet oppas voor de samenkomst hier. Dat dit het grote evenement is en de kinderen krijgen daar oppas. Nee, die hebben daar hun dienst, hun maaltijd. Wij hebben hier onze dienst, onze maaltijd. En wij komen samen op zondag in één gebouw. Waarin wij allemaal samen elkaar verwelkomen en samen zijn. Dus dan heb ik het alleen nog maar op zondag. En die samenhang kan ook nog op maandag en dinsdag. Maar daar hebben we het in deze fase nog eventjes helemaal niet over. Ik geloof dat de dienst het moment van aanbidding, gebed en het woord is. Daar komt die toerusting waar we het net over hadden. En de samenkomst is het moment van aankomst tot vertrek. En iedereen participeert. Het hele lichaam is daar actief. We geven liefde, we delen dingen, we bemoedigen. We leren nieuwe mensen kennen. We delen vreugde, we delen verdriet. Dat zien we straks in 1 Korinthe 12 waar dit uitgelegd wordt. We gaan met elkaar in gesprek enzovoort enzovoort. Weet je, het valt mij soms op en het gebeurt echt vaak. Ik heb hier zelf ook wel eens mensen gesproken. Die komen hier al 2 jaar. En die genieten van de diensten en van de diensten, laat ik het even zo noemen. Maar in de samenkomst, niemand spreekt me aan. Ik ken helemaal niemand. Nee, ik heb het niet over mij, ik heb het dan over die mensen die dat dan zeggen. Je kunt hier 2 of 3 jaar zitten en toch gewoon alleen maar de dienst bezoeken. Nou, dat kan mooi zijn. En dat wij een gemeente zijn waarin mensen ook gewoon de diensten bezoeken, dat is allemaal goed. Maar wat zou het zijn als wij samen met elkaar bewust gaan worden dat ook juist die momenten de momenten zijn om gemeente te zijn zoals we het hebben gedaan. We hebben echt, weet je, laat ik het even zo samenvatten. En dan ga ik echt afronden. We beginnen ideeën te krijgen om juist naast de diensten de samenkomsten leuker te maken. Daar komt het op neer. Ik vind zelf dat we best wel hele goede diensten hebben waarin God centraal staat, toerusting enzovoort. Daar kunnen we ook nog altijd in groeien. Maar met elkaar die samenkomsten leuker maken. En dan hebben we het over relationele dingen, praktische dingen. Ik heb hem al een paar keer genoemd. Zelfs over een actie voor de parkeerplaatsen. Een actie, we zijn bezig om met niet te veel investering. Maar bijvoorbeeld dat plein hier aan de voorkant wat leuker en gezelliger te maken. Dat als straks het zonnetje schijnt en we hebben koffie, dat we daar een verlengstuk van kunnen maken van de hal. En dat we daar ook kunnen zitten. En dat er ook ruimte is dat de kinderen daar kunnen spelen. En dat het gewoon allemaal leuk en gezellig is. Dat we breder gaan denken. En het is mijn verlangen dat jouw hart, ons hart, dit gaat pakken en dat we hier meerdere ideeën over gaan krijgen. En tegelijkertijd is het niet iets wat pas over een week, of over 2 weken, of over 3 weken, of over 4 weken kan beginnen. Het kan nu beginnen. Vandaag. En zelfs is die parkeerplaats nog niet klaar. En zelfs is het pleintje daar nog niet klaar. En zelfs hebben we onze tijden nog zoals we die nu hebben. En hebben we onze indeling van alles nog zoals het nu is. We kunnen er nu mee beginnen. Je kunt straks, als de dienst voorbij is, in de samenkomst, kun je gaan kijken van wie ga ik nu eens even aanschieten om te leren kennen. Hey, jij bent deel van de regenboog van deze gemeente. Net zoals ik dat van Annette zei. Annette is onderdeel van de regenboogwaarde van Leven Gemeente en die deelt prachtige boeken uit. Nou, hier zit een zaal vol met regenboogonderdelen. Wij allemaal samen. En als we de denkfout loslaten, dat het allemaal aan het podium verbonden is. Maar dat je vanaf dit moment wordt toegerust, zodat zodra amen is gezegd, wij samen liefde kunnen geven enzovoort. Is het echt zo dat we alleen maar, en ik geloof niet dat het zo is, dat we alleen maar kaartjes sturen naar elkaar als dat een taak van jou is en je bent kringleider of je bent oudste of je bent ervoor aangesteld? Of denken wij met elkaar om elkaar? Delen wij met elkaar vreugde en verdriet? Als hier wordt meegedeeld dat er vandaag weer een kindje geboren is. En Iwan, ik zie jou zitten, maar Jan Klein is er nog niet bij of wel bij. Nee, hè? En al dat leven en Pieter en Jenny die gisteren begrafenis hebben gehad. En dan noem ik een paar. Wat ga jij daar dan mee doen? En dat betekent, moet iedereen er bovenop springen. Daar hoeven we daar handen en voeten aan gaan geven. Maar die dingen samen. Samen. Samenhang. Nou, dat is genoeg voor vandaag, oké? Hier gaan we mee bezig. Amen. Amen. Ik wil heel graag hiervoor bidden. Heer Jezus, dank u wel dat wij zo bezig mogen zijn. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u specifieke bedieningen geeft om de gemeente toe te rusten. En ik bid gewoon uw zegen over samenhang. Want u alleen kunt het doen. U alleen kunt het uitwerken. Heer, als wij het hebben over diensttijden, samenkomsttijden, plezier, uitstraling, feest, parkeerplaatsen, visionaire uitstraling, liefde onderling, al die dingen waar we in willen groeien. Dan wil ik u vragen of u met uw geest hierover gaat waaien. Zodat het niet alleen menselijke ideeën zijn. Heer, maar dat het echt een vrucht is voor onze verbondenheid met u. Heer, wij zijn het afgelopen anderhalf jaar bezig geweest met dat woord genade onder andere. En daar begon Efeze hoofdstuk 4 vers 7 mee. Dat we allemaal samen onder uw genade mogen komen. Dan ieder van ons is de genade geschonken. Naar de maat waarmee Christus geeft. U geeft het ons allemaal. En weet je, als je een woordstudie doet op dat woordje de maat waarmee Christus geeft. Dan is het niet, hij geeft de een meer en de ander minder. Maar dat is eigenlijk een woord wat je kunt vertalen met naar de volheid die Christus geeft. Hij heeft het gewoon voor ons allemaal. Een maat van genade die is zo vol, die is zo onbegrijpelijk vol. Heer, en daar mogen wij in beginnen te leven. Daar zijn we in begonnen te leven. Heer, en ik geloof dat u ons als gemeente de komende tijd gaat beregenen met uw geest. Met creativiteit, met nieuwe ideeën, met groei op allerlei gebieden. Waardoor die samenhang en het samenkomen met elkaar, dat onze visie daarin verbreed wordt. Dat het niet alleen de diensten zijn waarin we u aanbidden en uw woord verkondigd wordt. Heer, maar dat het samenkomen als gemeente, dat vernieuwing, leven en plezier gaat krijgen. En ik bid daar uw zegen over. Ik bid daar ook echt uw bescherming over in de naam van Jezus. Dat op geen enkele manier de vijand dit gaat roven of ondermijnen. Heer, ik weet zo goed dat gemeenten en mensen zo gevoelig zijn op al deze gebieden. Met name vanwege teleurstelling. Vanwege verwachting, relationele pijn enzovoort. Bescherm ons daarin. Heer, dat we niet te hoge verwachtingen hebben, maar dat we gewoon verwachting van u hebben. En daarvanuit hierin gaan wandelen en vrucht gaan dragen. Zo vraag ik u zegen over dit huis. Ik vraag u zegen over waardevol leven, gemeente. Dat de genade van Jezus Christus, dat de liefde van de Hemelse Vader en dat de gemeenschap met de Heilige Geest elke dag bij ons mag zijn. Dat wij gefundeerd mogen zijn in genade, gedreven door de liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht. In Jezus' naam. Amen.